waarna wij wat meer terugkeren naar de Bijbel zelf, de praktische toepassing daarvan. En ik heb voor me liggen Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5, waar de apostel Paulus schrijft: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo ga u laten besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Tot zover. En dit is feitelijk het onderwerp natuurlijk van deze hele brief aan deze Galaten. Galliërs denk ik altijd, maar vooruit. Het is het onderwerp van deze brief waarbij de gedachte is dat de gelovige, wie hij ook is en wie hij ook was, het heeft er niks mee te maken, dat de gelovige in de vrijheid geplaatst is en inderdaad uit het diensthuis is uitgeleid. Zoals het ook hier staat. We zouden staan in de vrijheid en niet wederom met het juk der dienstbaarheid, slavernij, betekent het woord gewoon. We zouden niet wederom met het slavenjuk bevangen worden. Wij zouden ons niet laten vangen door deze slavernij. Wij zouden ons niet laten vangen door of onder de wet. Want, en dat is ook al in hoofdstuk 3 gezegd, de wet neemt de mens gevangen en brengt hem uiteindelijk ter dood. En ook de dood wordt voor de gelegenheid als gevangenis beschouwd, overigens. En de Paulus zegt van zijn eigen volk, dat wil zeggen van het Joodse volk: eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En zijn besloten geweest, opgesloten, gevangen, zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dat is vers 23 van Galaten 3. Het idee blijft dat de wet de mens gevangen neemt en hem maakt inderdaad tot een dwangneuroticus. De mens die van alles moet doen, hij weet niet waarom, dat doet er ook weinig toe, maar het moet nou eenmaal, want het is voorgeschreven, denkt hij. Want dat is maar een gedachte. Want u en ik weten dat terwijl de wet gegeven werd aan Israël, werd net zo goed gezegd dat men die wet zou doen niet met handen en voeten, maar dat men de wet zou doen met het mond en met het hart. En zoals vanmorgen gezegd, Paulus beschrijft de rechtvaardigheid die uit het geloof is en doet dat met de woorden uit Deuteronomium 30 en stelt ze tegenover de veronderstelde rechtvaardigheid die uit de wet is. Met andere woorden, dat een mens gerechtvaardigd wordt buiten de werken der wet om en door geloof alleen, is een waarheid die net zo goed in het Oude Testament beschreven wordt. En zelfs al ver voor de wet, u weet wel, Abraham geloofde God en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham is een prachtig Bijbels voorbeeld voor de gelovigen in het algemeen. Dat wil zeggen, wij zouden een voorbeeld nemen aan zijn geloof. Maar ik hoor ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar een mens heeft een wet nodig en daarom heeft God die wet gegeven. Dan zeg ik altijd, die arme Abraham heeft het dan toch zonder de ding moeten doen. Toch? Ja, is nou helemaal, was nergens voor nodig. En van Noach wordt gezegd, en Noach was een rechtvaardig man, Noach vond genade in de ogen des Heren en de nieuwtestamentische variant uit Hebreeën 11 zegt, door het geloof heeft Noach, dus hij was een gelovige, leefde uit genade en God rekende hem rechtvaardig. Dat is altijd zo geweest. Hij werd ook bekrachtigd in de beloften die God aan Abraham deed. En die beloften worden door de wet die 430 jaar later gekomen is niet krachteloos gemaakt, zegt Paulus hier in dezezelfde Galatenbrief in hoofdstuk 3. Er is niks moeilijks aan. En de wet, ja, doet daar niks aan toe of af. Van de wet wordt gezegd dat het geen middel is tot zaligheid. Als er echt een, er wordt hypothetisch gezegd, stel maar dat er echt een wet was geweest die, die zalig kon maken. Waaruit de mens gerechtvaardigd kon worden. Dan was er een nieuw verbond niet nodig geweest, waren de beloften Gods niet nodig geweest, was de dood en opstanding van Christus niet nodig geweest, et cetera. Want zo ligt het gewoon. En wat de wet doet, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, door de wet leert men de zondige natuur van de mens kennen. En wie onder de wet leeft, komt oog in oog te staan met zijn eigen onvermogen. Komt tot kennis van de eigen zondige natuur. De mens die zegt, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zich stelt onder de wet, zal tot ontdekking komen dat wat de Heer gesproken heeft, dat kan hij niet doen. Hij wil wellicht wel, maar het leidt tot niets. En de Bijbelse goddelijke gedachte is dat als men één lid van de wet, en er zijn er meer dan 10 moet ik u zeggen, helaas. Maar als er één lid van de wet, één deel van de wet wordt overtreden, is men een schuldenaar der gehele wet. En als men aan de andere kant, en dat hebben we zojuist gelezen, als men aan de andere kant probeert een bepaald aspect van de wet te gehoorzamen, wel zegt apostel Paulus, dan is men schuldig de hele gewet, de gehele wet te doen. Je kunt niet kiezen en zeggen, nou een stukje ervan lijkt me wel wat en de rest hoef ik niet. Of de rest kan ik niet. Heeft geen zin. Paulus zegt, indien gij u laat besnijden, dan zal Christus u niet nut zijn. En wederom, vers 3. De mens die zich laat besnijden, die is schuldenaar de gehele wet te doen. Dat kan hij niet. Hij kan de wet niet helemaal doen. Hij zou er dus ook niet aan moeten beginnen. Want op het moment dat hij eraan begint, is hij schuldig de gehele wet te doen. Men zou dat niet moeten doen. Men zou er niet eens aan moeten beginnen, dat is ook niet de bedoeling. Bovendien zijn wij dan echt zo hardnekkig dat wij eerst moeten leven onder de wet om tot de conclusie te komen dat God inderdaad gelijk heeft als hij zegt dat de mens een zondaar is. Dat weten we toch zo ook wel, als we eerlijk zijn. Dan kun je het toch gewoon laten vertellen. Dat is al voldoende. En ook zonder de wet en zelfs zonder God komt men, als men eerlijk is, tot precies dezelfde conclusie. De ellende is uiteraard de grote hoogmoed van de mens, waardoor hij niet in staat is blijkbaar, en ik zeg het als verzachtende omstandigheden, niet eens als verwijt, maar waardoor hij blijkbaar niet meer in staat is de realiteit onder ogen te zien. Het verblindt hem. En niet alleen ziet hij zijn eigen realiteit niet meer, maar die van de wereld ook niet. En over de wereldgeschiedenis hebben we het zojuist al even gehad. Hij verliest alle zicht op de waarheid. En dat is wat er gebeurt als men in slavernij gebracht wordt. Want een dwangneuroot is een neuroot. En niet alleen maar in één opzicht. Zo iemand mankeert wat aan zijn denken. En niet alleen aan zijn handelen. Enzovoorts. Kortom, wat ons geleerd wordt, is dat wij als gelovigen verlost zijn van de wet. Begrijp je me goed? De gedachte als zodanig is er niet eens een met betrekking tot de heidenen, de wereld als zodanig. Want van de heidenen staat, heidenen zijn diegenen die de wet niet hebben. En als je de wet niet hebt, hoef je er ook niet van verlost te worden. Aan de ene kant zeggen we, Israël is in gebreken gebleven, had het woord God moeten prediken aan de heidenen. Maar achteraf denk ik, het is misschien maar goed dat ze het toch niet gedaan hebben, ongehoorzaam waren. Want je zal toch geconfronteerd worden met een hele mensheid die onder diezelfde wet leeft. He? Ook niet zo best. Nou, in elk geval, voor zover wij onder de wet waren, zijn wij van die wet verlost. Niet van een deel der wet, maar van heel de wet. En ik heb gemerkt dat het noodzakelijk is om ook eens erop te wijzen dat inderdaad toen Israël in slavernij was in Egypte en toen later nog de productie verhoogd moest worden, weet je wel. De arbeidsvoorwaarden gingen erop achteruit enzovoort. Ja, farao Koek. Laat maar zitten. Maar toen de productie verhoogd moest worden enzovoort, toen was daar heus niet de heer die zei, nou weet je wat, ga jullie maar gewoon op de oude voet verder en dat wat je nou zwaarder moet doen, daar zal ik wel voor zorgen. U denkt toch niet dat de heer meewerkt aan het bouwen van schathuizen voor Egypte? Zo zit er niet. Verlossing uit slavernij betekent niet dat de slavernij draaglijk gehouden wordt en dat het ondraaglijke gedeelte dan door de Heer Jezus gedragen wordt of zoiets. Ik heb gemerkt dat er mensen zijn die dat denken. Ik had het eerlijk gezegd nog nooit gehoord. He? Maar er zijn er die dat denken. Van als wij nou ons best doen om ons aan de wet te houden, dat kunnen wij wel niet, maar we doen ons best. En het deel wat we dan niet kunnen houden, daarvoor is de Heer Jezus gestorven. Zoiets. Nou, iemand verwoordde dat zo letterlijk namelijk, ik vertel het zomaar letterlijk door. Maar dat is dan het idee. Voor zover wij tekort schieten, legt de Heer bij. Voor zover er schuld overblijft, hoewel wij zelf dan toch een redelijk deel betaald hebben. Want die verwacht de Heer van ons, hè, dat we een redelijk deel toch zelf betalen. Voor zover, dat is, als wij dat dan doen, dan zal hij de rest wel aanvullen enzovoort. Nou heb ik iets dergelijks wel eens gehoord, maar in verband met de Heer en onze zondenschuld nog nooit. In de eerste plaats, hij betaalt alles. En dat moet ook, want wij kunnen het niet betalen. Bovendien het idee dat wij ons aan de wet zouden kunnen houden, ook maar voor een deel, is op zich al onzin. Dat is niet zo. En een mens wordt toch niet gerechtvaardigd op grond van zijn goede bedoelingen? Dat is het niet. En zeker niet op grond van werken. En ook iemand die al wedergeboren is, daarvoor geldt toch niet dat hij in het vlees zijn best moet doen om zich te houden aan oudtestamentische voorschriften, terwijl hij in werkelijkheid van Gods wegen gesteld is onder het nieuwe verbond. Het verdraagt elkaar trouwens ook niet, want oude en nieuw verbond zijn volstrekt tegenstrijdige beginselen. Het oude is wet, het nieuwe is genade. En hoe je voor een deel onder de wet kunt leven en dan zegt voor zover ik de kat schiet, doe ik een beroep op genade, dat ontgaat mij volkomen. Dat zijn dingen die elkaar voor absoluut, maar dan ook absoluut niet verdragen. En dat is inderdaad wat de Bijbel ervan zegt. En de Heer zegt niet, ik zal je wel helpen bij je slavenarbeid, ik zal ook een stukje doen. Zo van de sterke schouders van de Heer, die moeten dan maar de zwaarste last dragen enzovoort. Dat is politiek, maar dat komt in de Bijbel allemaal niet voor. De Heer zei, ik zal u verlossen. En wat er gebeurde, is dat de Heer zijn volk Israël uitleidde uit Egypte. Sterker nog, het was eigenlijk andersom. De Heer zei, ik zal u uitleiden en iedereen die uitgeleid werd, behoorde sindsdien tot Gods volk. En als je het beeld doortrekt, sommigen hebben bezwaar tegen dit soort toepassing van typologie, maar vooruit. Ik waag het erop, als ik het beeld doortrek, degene die dachten van nou ik blijf toch in Egypte, ik zal toch proberen althans een deel van het kwantum te halen, zou ik maar zeggen. Een deel van het werk zou ik toch maar doen. Die horen dan niet bij het volk God, want het volk God ging eruit. En hield sowieso met al die werken op. En dat is waar het om gaat. Niet een deel. Sommigen denken bovendien dat het nieuwe verbond inhoudt dat aangezien het woord Gods, de wet namelijk, het onderwijs Gods, het woord Gods in de harten der mensen geschreven zou worden, dat wat in onze harten geschreven zou worden, dat is hetzelfde als het oude verbond op stenen tafelen. Namelijk ook de 10 geboden en zoveel er meer zijn dan. En doordat het in onze harten geschreven wordt, zijn we ineens in staat om de wet te volbrengen. In de pauze vroeg iemand aan mij, wat weet jij van iets, een groepering, iets uit het noorden, iets Noors, enzovoorts. Nou, niet zoveel, maar wat ik er wel van weet, is dat die mensen inderdaad zo'n soort gedachten hebben. Hoe ze dat precies formuleren, weet ik niet. Maar het komt er wel op neer dat nu wij wedergeboren zijn, de Geest Gods, dan wel Christus in ons woont enzovoort, zijn wij in staat om de zonde te overwinnen en dus niet meer te zondigen. En dus, omdat je dat meten moet, je moet toch weten of het een zonde is of niet. leef je dan onder de wet? Noorse broeders, ik geloof niet dat we het zo noemen, onder de wet leven, maar het is onvermijdelijk. Of je het nou zo noemt of niet, het is het. En het gaat uit van de gedachte dat wij nu Christus in ons woont over het vermogen beschikken om niet meer te zondigen. En dus de wet te volbrengen, want de wet is de enige maatstaf voor is iets zonde of niet. Maar het punt is juist, en ik denk dat ik dat niet vaak genoeg zeggen kan, dat leven vrij van de wet en leven onder de genade er alles mee van doen heeft dat we ons absoluut nooit meer afvragen of iets zonde is of niet. Of iets mag of niet. Want de enige manier om op die vraag antwoord te geven, mag het of niet, is het toepassen van een wet die voorschrijft. Mag ik dit, mag ik dat? Vragen ze mij notabene. Hè? He? Nou nee broeder, het zijn natuurlijk mensen die denken dat wil ik graag, dus als ik het nou aan hem vraag, die zegt toch wel ja. En ik zeg ook altijd ja, ja dat mag goed. Hoezo, van mij, of het van mij mag, ik ben niet de baas over iemands leven, gelukkig. En ik neem zeker niet de verantwoording voor iemands leven. Dus als iemand wil, hij mag van mij. Als hij zelf de verantwoordelijkheid draagt, uiteraard. En het geval andersom doet zich ook wel voor, dat ik iemand zeg, je kan het beter niet doen. Maar dan nog, neem zelf de verantwoordelijkheid, ik niet. Dan wordt het in de vorm van, ik zou het niet doen, maar een ander wellicht wel. Wat het ook wezen mag. Maar dit soort discussie op zich al is hoogst twijfelachtig. U en ik weten dat we daar slecht aan ontkomen, aan dit soort vraagstukken. Dat is nou eenmaal zo. En vooral als we onzeker zijn en het niet meer weten, dan gaan we zoeken of er een wet is die het voorschrijft. Zodat we de verantwoordelijkheid voor ons leven dan inderdaad kunnen afschuiven op iets of iemand anders. En daar wordt de wet voor gebruikt. Nog steeds tot in onze dagen. Begrijpelijk, ik veroordeel het ook niet, ik zeg alleen dat dat niet het beginsel is waaruit wij zouden leven. Wij zijn in vrijheid geplaatst. Wij hebben dit soort wetten niet. Wij hebben weliswaar wetten, wij hebben een volmaakte wet, maar daarvan zegt de apostel de volmaakte wet, die der vrijheid is. En dat wil zeggen, dat is een wet die dan toch niks dwingend voorschrijft. Wij hoeven niks. Wij mogen alles. En of iets een overtreding is of niet, kunnen wij niet weten, maakt ook niks uit. Er is geen wet, dus is er ook geen overtreding, zegt de schrift. En waar wij uit leven dus, is uit heel andere beginselen. Genade. Genade die ons niet voorschrijft wat wij doen moeten, uiteraard. Maar het zal u toch duidelijk zijn, ik weet nooit hoe ik dat nou zo stevig mogelijk door de... Juist, dat bedoel ik. Hoe ik dat nou zo duidelijk mogelijk erin stamp. Hè? Waar wij uit genade zelf leven, heeft uiteraard elk andere mens, elk christen net zo goed het recht om uit genade te leven. En waar wij zelf vergeving ontvangen, zouden wij anderen vergeving schenken. En waar dat zo is, is een wet volstrekt onzin. Overbodig. Hoezo een wet? Je mag een wet niet overtreden. Als je het wel doet, wat dan? Is er vergeving? En vergeving wil zeggen dat er niks gebeurt. Vergeving wil zeggen met rust laten. Dat is wat het woord betekent in de Bijbel. Negeren, dat is wat het betekent. Dus of het nou wel mag of niet, als iemand mij vraagt, mag het wel, mag het niet, vraag ik altijd nou en. Nou mag het niet, en dan? Bedenk je dan dat er gebeurt? Je doet iets wat niet mag. Nou en? Leven wij nou uit genade of niet? Nee, ik meen het bloed serieus. Het maakt toch niet uit dan meer? Nou, dat is vrijheid. En de schrift zegt daarvan, stel de vraag, wat moeten we daar nou mee? Mogen we dan maar alles? Kunnen we dan maar alles? Enzovoorts. En het antwoord is ja, dat kan en dat mag en natuurlijk. Maar als u zou vragen, maar wat moeten we daar nou mee? Of ik kan daar verder niks mee. Dan zeg ik, nee, dat, maar kijk, het punt is dat wij leven onder andere beginselen dan die van doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Wij leven onder de beginselen van genade en die genade houdt aan de ene kant in, nou ja, het zijn die verschillende kanten, het hoort bij elkaar. De genade houdt in vergeving van onze zonden, maar het houdt ook in dat we nieuw leven hebben ontvangen, dat we zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die in de hemelen zijn opgeschreven, dat we deel hebben gekregen aan een koninklijk en priesterlijk volk, allemaal uit Gods genade. En het punt is gewoon dat wij uit Gods genade dus inderdaad bekwaam gemaakt zijn om God te dienen. Niet onder de wet, want dat kan niet namelijk. Sterker nog, dat is zelfs strijdig met de dienst aan God. Maar wij zouden God dienen onder het nieuwe verbond. Zodat er maar één norm is waaruit wij leven, dat is niet de wet van geboden in inzettingen bestaande, want daarvan zegt de schrift, dat handschrift dat tegen ons was, heeft God uitgewist. Dat is er niet meer. Dan laat die mensen maar zoeken naar de Ark des Verbonds en de twee stenen tafelen, waar ze die al niet gevonden hebben, of menen gevonden te hebben. Ik zal het u niet vertellen, maar ik heb een hele lijst van plaatsnamen en verhalen van waar ze die al gevonden schijnen te hebben of eventueel nog zoeken. Die vinden ze nooit meer. Daar geloof ik niet in. Die is weg. Toch? Dan leven we niet meer onder. We hebben heel andere beginselen. Het beginsel is niet dat wij ons de vraag stellen, mag het of mag het niet? De vraag die wij ons stellen bij al wat we doen, is er een buiten die wet om, want geboden en verboden zijn er niet. De vraag die wij ons stellen is het ten dienste van de Heer of niet? Dat is de echte vraag. En die echte vraag zouden wij vanuit ons hart, vanuit wat in ons is, naar eer en geweten, tegenover God en niet tegenover mensen, beantwoorden. Wat wij doen, is dat tot eer van God of niet? Nou, een andere vraag dan. De vraag zo, is het uit het geloof of niet? En u weet, geloof is synoniem met onderwerping, met liefde, met dienstbaarheid. Dat wil zeggen, vrijwillige dienstbaarheid, dienend willen zijn, dienend willen leven. Dat is wat geloof is. Onderwerping aan Gods woord en Gods werk. Onderwerping aan Christus, onderdanigheid aan Christus. En de Bijbel zegt, als je dan toch zo nodig wil weten of iets zonde is of niet, wel nu, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Maar dat is niet de oud-testamentische regel. Die is niet ontleend aan de wet. Die is ontleend aan de genade. En daar leven wij uit. Dienen wij de Heer ermee of niet? En wat dit leven onder de zon betreft, met dank aan prediker, of je nou de ene zonde vermijdt en daardoor de andere begaat of andersom, maakt heus niks uit. Heeft geen enkele zin, er komt ook nooit een eind aan. En het was de prediker die bij gelegenheid al een keer zei, wees niet al te rechtvaardig. Omdat hij heel goed wist dat wanneer men zich aan de wet probeert te houden, probeert men de ene regel te houden, maar daardoor overtreedt men de andere. En een probleem wat zich in de dagen van de Heer Jezus ook voordeed en waar de Heer ook op wees. Nou, lees het maar eens na, ga er nou maar niet op in. Het bestaat namelijk niet. Het past niet in die mouw. Het past niet in die vorm. En het hoeft gelukkig ook niet, want het gaat er niet om dat de mens eenheidsworst wordt en daarmee aangenaam voor andere mensen. Het gaat er niet om dat wij een schoon gelaat kunnen tonen naar het vlees, met de woorden uit Galaten 6, vers 12. Het gaat erom of wij Goden welbehagelijk dienen zouden. En dat is de enige norm. En dat is ook wat hier gezegd wordt in Galaten 5. Wij zouden staan in de vrijheid. Vrijheid van de wet, vrijheid van voorschriften. Wij zijn eruit verlost. Wetten gelden voor het vlees. Maar wij zijn niet in het vlees. Wij wandelen door de geest namelijk. Dat staat hier in dezezelfde brief. Wetten gelden voor de wereld, maar wij zijn der wereld gestorven. Eveneens Galaten 6, maar nu vers 14. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. En in die schepping, nieuwe schepping, gelden heel andere beginselen. Er zijn beginselen die rechtstreeks van doen hebben met het handelen Gods. Als God rechtvaardig was en niets dan dat, als God de wetgever was en niets dan dat, dan hadden u en ik geen enkele reden van bestaan. En als wij zouden zeggen, maar de wet moet worden toegepast, dan betekent het dat wij vandaag nog geëxecuteerd worden en dat was het dan. Ben je mooi klaar mee hoor? Die begrijpt u toch hopelijk, of moet ik dat ook nog uitleggen? Na wettige maatstaven zijn u en ik, wij zijn allemaal des doods schuldig. Hoe zou je onder de wet willen stellen? Zodra je dat doet, gaat je kop eraf. Val je om dus, hoezo stellen onder de... Ik vind het een vreemde uitdrukking. Stellen wij ons onder de wet? Er valt niks te stellen. Alles wat je onder de wet stelt, dat bezwijkt ogenblikkelijk. En zo hoort het ook. Wij leven daarom niet onder de wet. Als het wel zo was, zouden wij niet leven. Zo zit het gewoon. Dat is een onmogelijkheid. Wij zijn verlost van al deze beginselen. En door oefening, door de inwerking van het woord God, zal ik maar zeggen. Of moet ik gewoon zeggen, door geloof in het woord Gods. Moeten wij leren ons aan die beginselen te onttrekken. Dat was met Israël ook zo trouwens. Want u weet hoe het met Israël was. Nog jarenlang riepen zij, waren wij maar weer in slavernij. Ze konden met de omstandigheden niet omgaan. We hebben niet geleerd anders te denken. We nemen ze dat hoogst kwalijk en zeggen, ze hadden toch kunnen weten dat de Heer voor hen zou zorgen daar in die woestijn. En ze waren allemaal wonderen, dus daar konden ze toch wel een beetje op vertrouwen. Maar het hele punt is dat het in onze dagen net zo goed geldt. Wij zijn toch kinderen Gods, wij zijn toch eerstelingen van een nieuwe schepping. Wij zijn toch hemelburgers, wij zijn toch in Christus meer dan overwinnaars. Wij zijn toch met Christus gezet in de hemel. Wij hebben toch het leven van Christus of gewoon Christus in ons hart enzovoorts. Wij zijn toch onderweg. Naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel enzovoorts. Wel nu, laat ons dan ook inderdaad op die Heer vertrouwen. Die zegt, weg met die wet, die heb ik al lang vervuld en weggenomen. Die was onnuttig en onprofetelijk. En het is niet aan ons om die dan weer op te graven of om die stukken weer aan elkaar te lijmen van die gebroken stenen tafelen. Integendeel, wij zouden de beginsel van het nieuwe verbond leren verstaan. Nieuw verbond in Christus enzovoorts. En de gedachte is dat zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, ook wij alzo in nieuwheid des levens wandelen zouden, Romeinen 6. En dus staat in de vrijheid, niet een vrijheid die wij onszelf verkozen hebben, niet een vrijheid die we zelf beredeneerd hebben met behulp van enige theologische vondsten of zoiets, niet een vrijheid die tot stand komt omdat wij ons langs een slinkse redenering onder de wet uit manoeuvreren, omdat we dat zo makkelijk vinden of zoiets, want dat is niet zo. Ik zeg ook niet dat het leven in de vrijheid makkelijker is dan het leven onder de wet. Net zo min als dat ik beweer dat het leven in de woestijn in de praktijk prettiger was dan het leven in Egypte. Staat nog te bezien. Toch? Dat is een afweging die bij Israël ook wel eens aan de andere kant uitviel. En zo zal het bij ons misschien ook zijn. Maar het punt is, wij zouden staan in die vrijheid, omdat Christus ons daarin geplaatst heeft. Vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat is niet ons eigen werk, maar het is ook niet onze eigen vondst. Hij heeft dat gedaan, en of u dat nou leuk vindt of niet, toen u tot geloof kwam, werd u geplaatst in de vrijheid en verlost van de wet. Met het doel dat u hem zou dienen vervolgens als schepsel, vanzelfsprekend, zou u schepper dienen, maar nu in een nieuwe schepping. En met regels van een nieuwe schepping. En dus niet die van de wet, want dat waren regels van een oude schepping. Of ze dan waren, dat waren ze. Staat dan in de vrijheid, stellen wij ons in de vrijheid. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid gevangen. Waarom men vertaalt met bevangen, weet ik niet. Kwestie van taal. Maar goed, maar het idee is dat men gevangen zou worden. En dat is wat we alle nieuwtestamentische brieven door en zelfs in de geschiedenis van handelingen tegenkomen, dat gelovigen alsnog gebracht worden onder de wet. Zij zijn immers vrij en dus zijn er altijd die erop uit zijn om deze vrijen onder te brengen in de een of andere club, denominatie, kerkgenootschap, wat het maar wezen mag, of gewoon te vangen en te brengen onder de wet. En wij worden gewaarschuwd. Laat het niet gebeuren. En wat deze Galaten dan wel Galliërs betreft, zij werden onder de wet gebracht. Door ingeslopen broederen enzovoort. Hè? Valse broederen worden ze zelfs genoemd. Door mensen die hen onrustig maken, die hun rust van het nieuwe verbond, namelijk vrede, ontnamen, et cetera. En Paulus schrijft aan Timotheus, ja, als men van het geloof afwijkt, als men ongeveinsd geloof loslaat, als men daarvan afwijkt, wordt men leraar der wet. Maar, zegt hij, leraren der wet zijn degenen die niet verstaan wat zij leren of denken. Leest u het maar na, dus 1 Timotheus 1. Hij zegt, ze leren de wet, maar ze hebben geen idee wat het is. Ze hebben ook geen positieve argumenten om de wet te onderwijzen. Het punt is slechts dat ze van ongeveinsd geloof zijn afgeweken. En zo worden ze leraren der wet. Dat was 1 Timotheus. En dan hebben we nog, noem eens wat, Hebreeën 12. Waar men verachtet eventueel van de genade. En zijn eerstgeboorterecht en alles wat eraan vastzit, zijn erfenis, vergeet. En daarmee tot op zekere hoogte zelfs verspeeld. En dus zegt de apostel, laat ons de genade vasthouden. Begrijp je me goed? Hebreeënbrief, die immers oude en nieuw verbond tegen elkaar afweegt. En die juiste relatie tot elkaar zet enzovoorts. De Hebreeënbrief waarin het oude verbond beschouwd wordt als het type van het nieuwe. Wat het natuurlijk ook was. De Hebreeënbrief waarin gezegd wordt dat het voorgaande gebod vernietigd werd om deszelfs zwakheid en om profijtelijkheidswil, Hebreeën 12, dat Hebreeën 12 aan het eind van het boek staat dan, laat ons de genade vasthouden. Het nieuwe verbond dus. En daaruit leven. Het volgende hoofdstuk, helemaal het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13 zegt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dan kom je weliswaar in de woestijn, maar die Amalekieten, dat komt wel goed. Toch? En wat het eten en drinken betreft in de woestijn, komt ook allemaal wel goed. En bovendien, daar in de woestijn loopt altijd nog die ene bok rond, weet u wel, van Grote Verzoendag. Die niet stierf, maar die leefde, weet u wel. En bovendien in de woestijn is nog altijd het bloed der ontzondiging, de as der rode vaas. Hoef je niet meteen allemaal te begrijpen hoor, wat ik nu zeg. Maar er zijn heus wel positieve dingen te melden over wat er in de woestijn allemaal is. En daar gaat het maar om. En wij die gewend zijn een leven in Egypte wellicht met voorschriften en regels, al of niet religieuze, wij zouden beseffen dat het voor God geen enkel belang heeft. En dat wij voor God de verantwoordelijkheid hebben om hem te dienen. En menselijke wetten en voorschriften hebben er niks mee te maken. Of om het met Galaten 4 te zeggen, de gedachte is eigenlijk dat wetten, voorschriften en regels zijn alleen voor kinderen. En volwassen mensen maken zelf uit wat ze doen, want ze worden geacht in staat te zijn om de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te dragen. En wij als kinderen Gods in onze dagen, wij worden geacht volwassen te zijn, volmaakt te zijn in Christus, te leven uit geloof en te weten waarmee wij bezig zijn. En wij worden geacht onze eigen beslissingen te kunnen nemen. En ons vooral niet te laten afleiden door diegenen die met de wet in de hand komen zeggen dat we het goed doen of verkeerd doen. Meestal natuurlijk dat we het verkeerd doen, want onder de wet doe je per definitie altijd alles verkeerd. Nooit goed, dat weet je toch, hè? Wij zouden ons daardoor niet laten ontmoedigen, want de gedachte blijft dat wij in de vrijheid zouden staan. Niet om die te misbruiken, niet om anderen te kunnen beledigen, niet om niet meer aan kritiek bloot te staan van anderen, doordat wij altijd alle kritiek afwijzen met te zeggen, ja, maar ik sta in de vrijheid en ik leef uit genade. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we inderdaad onze levens ter beschikking stellen aan hem die ons van die slavernij des doods en de slavernij der wet verlost heeft. Dat is de gedachte. En in concreto komt het erop neer dat dit nieuwe verbond, deze genade waaruit wij leven, werkt door geloof en door de liefde. Dat is in vers 6, wat in vers 6 hier van Galaten 5 staat. En wij worden geacht dat begrepen te hebben toen we tot geloof kwamen. En we worden ook geacht daarbij te blijven. En we worden geacht ons niet te laten verhinderen om de waarheid te gehoorzamen. Vers 7. Enzovoort. Want, vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een excuus, een aanleiding, oorzaak voor het vlees, voor het zondige vlees. Gebruik de vrijheid niet om dus maar aan te leven, zal ik maar zeggen, te zondigen. Maar gebruik de vrijheid om elkander door de liefde te dienen. Dat is de gedachte en dat is de enige regel die wij in ons leven werkelijk hebben. Elkaar dienen. Begrijp je me goed? Het leven onder de wet en in Egypte, zal ik maar zeggen, was een leven van dienstbaarheid, slavernij, maar wij konden daarin niet onze eigen keus maken. Wij konden niet kiezen hoe wij dat zouden doen. Het was voorgeschreven. Een leven onder de wet veronderstelt dat degene die daaronder leeft niet denkt. Heb ik in dienst eens nagevraagd. We waren de bus nog niet uit, nee, nauwelijks in. Want we hadden zo'n briefje gekregen, weet je wel. Nou goed, dat was heel lang geleden toen er nog iets als militaire dienstplicht bestond, weet je wel. Wat doen jullie hier nou? We hadden zo'n briefje gekregen. Nou goed, laat maar zitten. We hadden een briefje gekregen, we waren nog niet de bus in die ons naar de legerplaats Ossendrecht zou brengen. Dat lag heel ver weg, wel bij de Belgische grenzen helemaal. Dus het was een verbazend eind van huis. En in elk geval, er werd meteen gezegd, vanaf nu staat gij onder de krijgstucht. Want het was een Limburgse sergeant die wij hadden. Die moesten wij trouwens wachtmeester noemen. Maar goed, laat maar zitten. Maar vanaf nu sta je onder de krijgstucht, wat het maar wezen mocht. Maar in de praktijk hield dat gewoon in, werd ons ook luid en duidelijk te verstaan gegeven, dat je gewoon moest doen wat er gezegd werd en denken was verboden. Er wordt voor je gedacht. Hetgeen wij uiteraard betwijfelden. Maar omdat wij dachten toch dat er niet van te merken was. Maar laat maar zitten. Maar je hebt dus discipline. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En waarom? Ja, dat wordt van hoger hand wel uitgemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik dat een heel prettige tijd gevonden in militaire dienst. Mede omdat ik niet een te zware job had natuurlijk. Maar je hoefde niet te denken. Ik bedoel, je was niet verantwoordelijk voor wat je deed, zolang je maar deed wat er gezegd werd. En als dat meeviel, en het viel redelijk mee, was er goed mee te leven, vond ik. Toen ik weer uit dienst kwam, werd het een stuk ingewikkelder. Ja. Toch? Vond ik wel in ieder geval. Nou goed. Maar dat allemaal even terzijde. Het probleem van de gelovige is dat hij niet onder die tucht staat. Dat er niemand is die zegt wat hij doen moet. En dat hij ten volle verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En het positieve nieuws daarbij is dat hij daar ook ten volle voor beloond zal worden door de Heer in de toekomst. Voor zijn zelfstandig leven. Dat wil zeggen, niet onafhankelijk van de Heer, maar wel zelfstandig ten opzichte van zijn medemens, dan wel zelfs broeders en zusters. Dat is waar het om gaat. Als volwassenen. En het probleem ervan is dat men inderdaad zelf zijn keuze moet maken. We hebben al vaker daar discussie over gehad en ik slinger het niet graag aan. Maar er is altijd die vraag, ja, maar je moet je door de Heer in het leven laten leiden. Dan zeg ik nu, als u dat echt meent, wat u zegt. Ik ben altijd bang van dat men er wat anders mee bedoelt. Dat hoop ik dan ook maar, eigenlijk. Maar als je wacht op dat de Heer je leidt en je voorgaat en vooruit loopt en de weg wijst, dan valt te vrezen dat er van dat leven inderdaad niks terechtkomt. Dat meen ik bloedserieus, om de eenvoudige reden dat dat in strijd is met ons leven onder de genade. Als volwassen gelovigen zouden wij zelf onze beslissingen nemen. En zelf een voorbeeld nemen, heel bewust, aan de Heer, zoals we die uit de schrift kennen, aan andere gelovigen, zoals die in de Bijbel ons voorgehouden worden, en in Hebreeën 11 in dat verband, wat gaat om leven uit genade, wordt ook niet gezegd, bid maar om de leiding van de Heer, dat staat sowieso niet in de Bijbel, denk ik, maar bid maar om de leiding van de Heer, daar staat, wij hebben voorbeelden. Als je niet weet hoe het moet, let eens op, wat deed Abel, wat deed Henoch, wat deed Noach, wat deed Abraham, wat deed Sarah, en zo de hele rij langs. Heb je een voorbeeld? Zoek het maar uit. En daarvoor zijn wij ten volle verantwoordelijk. Dat mag een nadeel zijn, zoals gezegd, van het staan in de vrijheid. Ik persoonlijk beschouw het inderdaad als iets moeilijks. Maar aan de andere kant, de Bijbel leert dat als het moeilijk is, wordt ons geloof gebouwd. Juist wanneer we moeilijkheden het hoofd weten te bieden, zullen we daarvoor beloond worden. Juist wanneer we onder moeilijke omstandigheden onze beslissing durven te nemen en zeggen, dit is de route die ik ga, want dat zie ik als de enige weg. Enzovoort, in navolging van al die gelovigen die ons zijn voorgehouden, daar zullen wij voor beloond worden. En dat is leven uit de genade Gods, niet onder de wet die gelegd werd op kinderen, en die gold als tuchtmeester, kinderoppassen, pedagogos, tuchtmeester voor kinderen, Galaten 4, maar inderdaad staande in de vrijheid van het nieuwe verband. En ons wordt geadviseerd, want voorschrift of wet kan het niet zijn, ons wordt geadviseerd om de vrijheid niet te gebruiken als oorzaak voor het vlees. Dat kan namelijk wel. Maar ons wordt geadviseerd, het wordt ook niet bestreden dus, hè, maar ons wordt geadviseerd om die vrijheid te gebruiken om elkander door de liefde te dienen. Om elkaar niet te bijten en te verreten. Tevreden. Ja, dat is het echt, ja. Dat is het woord, ja. Nou goed. Toch? En wij zouden dus door de geest wandelen. En leven onder de wet is niet leven door de geest, is leven door het vlees. Leven onder de wet is een leven waarbij je geen genade nodig hebt. Hetgeen de doodsteek is voor de theorie, dat als je een stukje van de wet volbrengt, zal de Heer uit zijn genade de rest aanvullen. Heb je toch? Leven uit het vlees is namelijk leven onder de wet en is in strijd met de wet. Dat zouden wij niet doen, want het probleem is als men zich onder de wet stelt, wordt door de wet het vlees geactiveerd, volstrekt bijbels, en dus begint het vlees bovenmatig te zondigen. Het wordt alleen maar erger. En van liefde, van gemeenschap, van elkander dienen, kan absoluut geen sprake zijn per definitie. En daarom zijn we van die wet verlost. Dat is het hele verhaal. Om God te dienen. Om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Om uit de geest te leven. En daarna staat er inderdaad in vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dat is niet de theoretische stelling. Dat is de praktische stelling. Waar de geest, het woord Gods, het leven van Christus in ons, of hoe het maar heten mag, zijn uitwerking heeft in onze praktische levenswandel, daar zijn wij niet onder de wet. En iedereen die zich bezighoudt met de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond, loopt vroeg of laat tegen de kwestie op dat hij zich moet afvragen, ja, dit wil ik eigenlijk niet doen, want het lijkt mij niet goed. Of het lijkt mij in strijd met de wet, maar we leven niet onder de wet. En als ik de wet wegredeneer, dan zegt mijn gezonde verstand mij, en dan zegt zelfs de geest in mij, ik moet het toch doen. Omdat het beter is. Omdat het dienstbaarder is aan Christus. Omdat het erger voorkomt wellicht, of wat het maar wezen mag. Maar dat is de Bijbelse gang van zaken. En wij worden daarin op de proef gesteld. Ja, of dat van de Heer of van de Satan is, maakt niks uit. Zal ten goede gebruikt worden, is de gedachte. Wij moeten namelijk leren om heel bewust afstand te nemen van die wetten, van die dienstbaarheid enzovoorts, en ons leven te leiden in overeenstemming met nieuwtestamentische beginselen. En leren dat hoewel we misschien naar de wet overtreders zijn, niet waar zijn zeg ik, hoewel we misschien naar de wet overtreders zijn, niettemin bekwame dienstknechten God zijn onder het nieuwe verbond. En dat is absoluut, maar ook absoluut niet strijdig met elkaar. Dat is wat de genade Gods doet. En dat is de positie waarin wij geplaatst zijn. Wij zouden onszelf de goede vragen stellen. En nooit vragen, bij voorkeur, never, helemaal nooit vragen, mag het of mag het niet. Op het moment dat u een antwoord krijgt, namelijk staat u onder de wet. En moet je het dus weer zo snel mogelijk vergeten. Dat schiet ook niet op. Wat je je moet afvragen is het zinnig of niet? Dient het? Draagt het bij aan het werk Gods? Is het tot eer van God? Enzovoorts. En zelfs kun je vragen stellen als, geeft het mij mijn rust terug? Geeft het mij mijn vrijheid terug? Want dat soort problemen zijn dat dikwijls. Stelt het mij alsnog en opnieuw in staat om in vrijheid mijn Heer te dienen. Enzovoorts. En of iets mag, heeft er niks mee te maken. Onze verantwoordelijkheid is om te kiezen voor de dienst aan de Heer. En waar wij dat doen, en dat is tot op zekere hoogte het merkwaardige. Waar wij dat doen, zal inderdaad de Geest van God vrucht in onze levens dragen. En zal de vrucht van de Geest zelfs openbaar worden uit vers 22. Die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En ik hoop dat u merkt dat dat beschrijving geeft feitelijk van de aard, het karakter, de gezindheid van Christus. En daarmee die van de christen. Naar dit ideale model uiteraard. Maar dat al deze termen niks van doen hebben met overtreding van de wet of zo. Dat komt daar helemaal niet in voor. Waar het om gaat is niet zozeer ook wat wij doen of laten. Waar het in de eerste plaats om gaat is dat wij naar de inwendige mens in ons denken. Dus in onze gezindheid, gevoelens, heet zoiets in Filippenzen 2, veranderd worden. En de gezindheid van Christus aannemen. En dit soort dingen, deze verandering van denken, deze verandering van gemoed, deze verandering van gezindheid, waarbij inderdaad de woorden Gods, en dat is heel wat meer dan de wet, in onze harten geschreven wordt, dat kan allemaal alleen als wij verlost zijn, ook in de praktijk van ons leven, van de wet. Die twee dingen gaan absoluut niet met elkaar samen. En de keuze, nee, de keuze niet, de verantwoordelijkheid voor de keuze ligt inderdaad bij ons. Wij hebben de verantwoordelijkheid namelijk om te staan in de vrijheid. En als we niet in de vrijheid staan, hebben we niet het recht om wie anders dan ook de schuld te geven. De verantwoordelijkheid en de schuld eventueel daarvoor ligt inderdaad bij onszelf. Het is uw verantwoordelijkheid, het is mijn verantwoordelijkheid om te staan in de vrijheid. Afstand te nemen dus van de wereld, beginselen der wereld. Afstand te nemen van Egypte. En wellicht zeggen wij dan, ja, dan zijn we uit Egypte, maar nog niet in Canaan. Wij zijn dan nog in de woestijn, om maar bij deze beeldspraak uit Exodus te blijven dan. Wel, dat is ook zo. En het is misschien geen lolletje, maar ik moet u zeggen dat op zich al het bevredigend genoeg zou moeten zijn te weten dat wij leven in overeenstemming met de wil van de Heer. Wij staan weliswaar overal buiten de wereld. We hebben geen rechten in de wereld. We hebben geen plichten in de wereld, enzovoorts. Wij zijn ervan afgezonderd. En hoe zwaar dat wellicht ook is, omdat leven in de woestijn geen pretje is, niettemin, het is dat wat de Heer van ons vraagt en waartoe Hij ons de bekwaamheid geeft. En het moet meer dan genoeg zijn. Het is ook genoeg om inderdaad onze vrede en onze blijdschap te vinden, terwijl wij immers, hoe dan ook, en hoe lang het wellicht ook duurt, terwijl wij hoe dan ook onderweg zijn definitief naar de beloofde erfenis. Dat is het waar het om gaat. En zolang wij vasthouden aan Egypte, komen wij nooit in Kanaan. Dat is het verhaal. En wat de praktijk van ons leven aangaat, wij zijn niet onder de wet. Wij leven niet onder de wet. Wij staan in de vrijheid. En wij wandelen naar de geest. Laat ons dan, vers 26 van Galaten 5, laat ons dan niet zoekers zijn van ijdele eer, elkander tergende enzovoorts, want dat hoort allemaal bij wet, wereld en eventueel Egypte. Maar laat ons inderdaad roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, dat is 6 vers 14. Laat ons roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke wij voor de wereld gekruist zijn en waardoor de wereld voor ons gekruist is. Buiten de legerplaats, maar niettemin onderweg naar de openbaring van die nieuwe schepping die dan vervolgens wordt aangekondigd. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor dat geweldige voorrecht te mogen weten dat u ons definitief verlost hebt uit Egypte, verlost hebt van de slavernij, verlost hebt van die wet der geboden en in inzettingen bestaande, dat u dat handschrift dat tegen ons was hebt uitgewist en dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, ontrukt hebt aan de macht en de overste van deze wereld en geplaatst hebt in onder uw jurisdictie en onder uw macht. En we danken u te mogen weten dat die kracht, die grootheid van uw kracht die werkte toen u Christus uit de doden opwekte, dat die kracht ook in ons werkt. En dat we mogen weten met Christus te zijn wedergeboren, met Christus te zijn opgewekt uit de dood en ook met hem te zijn gezet in de hemel zelf. Wij danken u voor die hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat we aan uw roepstem gehoor mochten geven en inderdaad daardoor zijn uitgeleid uit het diensthuis, opdat we u een feest zouden vieren, opdat we u zouden dienen en opdat we onderweg zouden zijn naar de vervulling van al uw beloften, inclusief de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. We danken u dat we daar ook vandaag bij bepaald mochten worden. En opnieuw bepaald mochten worden aan de ene kant met de waarheid van uw woord, aan de andere kant met de leugen waardoor de wereld geregeerd wordt. De duisternis waarin de wereld zich bevindt, als gevolg van eigen keuze en eigen hoogmoed. Maar we danken u, Vader, dat we in alle eenvoudigheid ons mogen onderwerpen aan uw woord, door u mogen laten onderwijzen, opdat we mogen gebouwd worden in het geloof, volwassen mogen worden, opgroeien mogen in de genade en inderdaad in alle vrijheid en met een volvaardig gemoed u mogen dienen. Wij danken u dan voor deze dag en bidden u of u uw woord ook aan onze harten wil bevestigen, of u ons wijsheid en inzicht wil geven op grond van uw belofte en of u ons wilt bekrachtigen voor onze verdere reis naar dat beloofde vaderland. Wees u zo ons nabij, met uw genade en met uw geest, om Christus wil. Amen.